We krijgen nu de service van de 24-jarige te zien.
Yesterday against the greatest player in the world, Richard Krajicek was greater.
Wat een prachtige bal van Betty.
Het is toch onvoorstelbaar, Kiki Bertens.
Hallo en welkom op de tribune van de jubileumpodcast van de KNLTB. Gepresenteerd door Marcella Mesker en mijn naam is Jan-Willem de Lange. In deze aflevering reizen we verder door de rijke geschiedenis van de KNLTB ter ere van haar 125-jarig bestaan. In de vorige aflevering zaten we in de kleedkamer met Tom Okker en nu is het tijd voor de ultieme glorie van het Nederlands tennis.
Ja, en wie kunnen we dan beter in het middelpunt van deze viering plaatsen dan de onbetwiste grote kampioen van Nederland, Richard Krajicek?
Ja, inderdaad. En hij is niet alleen, want naast Richard schuift ook zijn echtgenote Daphne Dekkers aan. En zij brengt fijne verhalen mee over die memorabele Wimbledon-climax in 1996.
Ja, heel gaaf, hè? En ook op onze tribune een spannend opkomend talent. Ik heb het over Mees Rutgering. In januari nog halve finalist bij de jeugd op de Australian Open. Heel knap. Dit keer is er ook weer een jubileumprijsvraag, ingesproken door een van de verbinders van de KNLTB. En we maken de gelukkige prijswinnaar van de vorige aflevering bekend. Dus blijf luisteren.
We trappen deze tweede jubileumshow af met wat regels uit een gedicht. Ja, ja, een gedicht van Dirk Otte om precies te zijn. Dirk is de Rotterdamse dichter die vorig jaar een ode bracht aan het 50-jarige ABN AMRO Open. En in die ode klonk dit.
Onverstoorbaar, onverzettelijk, ongelooflijk hard werken. Leren winnen door verliezen. Strijd maakt uiteindelijk sterker. Alles geven, anders wezen, durven wezen dan de rest. Maar weten dat je nooit alleen beweegt naar game, set en match. Dat vraagt om overgave, durven vragen, impact willen maken. Meemaken, medemaken, met elkaar ervaren dat het gaat om samenwerken. Dubbelspel, inzetten en afwegen. Samen sta je helemaal niet sterk. Samen kun je juist bewegen.
Prachtig gedicht, zeg, van woordkunstenaar Dirk Otte. Dank daarvoor. Dat sluit mooi aan bij de Tennisbond als matchmaker en het vieren van de grote successen in de Nederlandse tennisgeschiedenis. Laten we vandaag beginnen met een blik op die geschiedenis en kijken of jullie de spreker in kwestie herkennen. Heel leuk, van een tijdje terug. Hier komt hij, een fragment uit de jaren 80.
Ik droeg altijd een Lendl-shirt, want ik werd ook gesponsord door Adidas. En toen dacht ik, ja, ik ga niet tegen Lendl spelen dan in zijn shirt, weet je. Dat staat zo onderdanig, dan heb je al verloren. Dus ik heb toen heel bewust een ander shirt aangetrokken, dat weet ik nog wel. En dan had je nog bij het wissel, weet je, als je dus tussen de games door moet wisselen, dan moet je voor het net langs kruisen. En dan kruis ik ook met enige regelmaat voor hem langs, anders dan staat het zo nederig. En dan kun je nooit meer winnen natuurlijk. Dus.
Ja, ik ben benieuwd wie het weet. Dat was Paul of Paultje Dogger, voormalig megatalent. En hij was het die in de jaren 80 furore maakte op, ja, dat mooie demonstratietoernooi in Ede van Gies Pluim. En de getalenteerde Dogger, ja, die zou wel even de top 30 halen. Al dus de commentatoren van toen. We gaan weer even luisteren.
As it seems that everyone in Holland wants to see the match between the world champion and the 16-year-old junior.
He's got the talent, he's got the shots. It really is very difficult to say at this stage if he's going to make it to the very, very top. He's obviously going to be good. I would say he's top 30, 40, no problem.
De verwachtingen waren enorm hoog gespannen. En de top 30, ja, die heeft Dogger natuurlijk nooit gehaald. Maar hij maakte het Ivan Lendl toen wel heel lastig. In Ede, of all places. En die jonge Paul, die ooit een tennishype was, ja, dat was ook een goed maatje van, jawel, de beste speler van Nederland, Richard Krajicek. En daar gaat u nu naar luisteren. We hebben Richard gevraagd om de 5 meest belangrijke voorwerpen uit zijn carrière en zijn leven te bespreken.
Mijn oog om te beginnen valt op iets met een hele mooie gouden gloed. Misschien kun je het voorwerp er even bij pakken en uitleggen wat hebben we hier, Richard?
Dit is de schoen. En het is grasschoen. Hier heb ik finale Wimbledon opgespeeld en gewonnen dus.
De echte schoen?
De echte schoen, ja. En er zijn 2 exemplaren van dit. Die andere heeft mijn moeder. Dit kreeg ik van Nike. Dus dit is echt goud, zit eromheen. Hebben ze helemaal verguld. En er staat ook Richard Krajicek, Wimbledon 96, 6-3, 6-4, 6-3. Quiet now, please. En dat was de jongen die toen bij Nike werkte in Nederland. Wat die campagne ook, zou ik maar zeggen, bedacht. Dat was toen ook in ik weet niet of billboards was, maar in ieder geval in de krant had je een foto van mij met die beker en daar stond onder Quiet Now Please. En toen, ja, Quiet Now is natuurlijk heel erg wimmelend, dat het publiek stil moet zijn van tennis is dat. Maar waarom hij had dat bedacht, waarom hij zei van, ja, ik stoorde zich altijd aan dat er zoveel negativiteit was, of ik ooit nog een Grand Slam zou winnen of niet. En hij zei letterlijk zo van, nou, ik wilde het zo zeggen, want nu moet iedereen ook gewoon zijn bek houden, zei hij. Dus ik vond dat wel grappig. En dat bedoelde hij met Quiet Now Please. Dus, hij was jarenlang was het eigenlijk kwijt, deze tweede schoen, eigenlijk bijna vanaf het begin. En mijn moeder had er eentje en die andere, ik geen idee waar die was. En toen kreeg ik een jaar geleden of zo, kreeg ik allemaal spullen terug van een museum.
Het Wimbledon Museum?
Nee, een museum in Nederland volgens mij. Ik heb er niet eens. En dat was deze schoen, ingelijst shirtje wat ik had gedragen tijdens de finale. Ook nog een handdoek van dat jaar. Dus ik had opeens allemaal memorabilia terug. En opeens heb ik dus deze schoen. Dus ik had echt geen, ik denk van nou, ding is kwijt.
Maar Richard, jij komt over als een heel geordend persoon. Iemand die weet waar dingen zijn. In ieder geval dingen die belangrijk voor hem zijn. Hoe kan je dit kwijt zijn geweest?
Omdat dit was in mijn jaren dat ik niet in Nederland woonde. In Monte Carlo woonde ik toen. Ja, en daar had ik geen ruimte, maar ook geen ruimte in mijn hoofd, weet je, voor dit soort dingen.
Je hand gaat meteen naar iets anders wat voor je ligt. Ja. Pak het er maar bij.
Ja, dit was een foto die ik vond. En dat was van de return op Matchpoint. Dus ja, je zat 2-6 tegen 0. Maar voor mij, dit is ook nog Daphne. Maar in ieder geval, ik zag Daphne op die foto, was ze daar ook nog. Dus ik vond het dus een heel mooi moment. En ik had zoiets van, goh, mijn tenniscarrière veranderde één minuut later, of mijn hele leven eigenlijk, zou ik maar zeggen. En dit is eigenlijk bijna een snapshot van leven voor Wimbledon winnen en daarna, ja, en nu leef ik het leven wat van na Wimbledon winnen.
Wij dachten natuurlijk, nou, de Wimbledonbeker, dat is zeker een van de voorwerpen.
Die hadden we hier wel stiekem verwacht, hè?
Die hadden we verwacht. Ik ook. De schoen, heel origineel.
Ik moet zeggen, ook mijn fout wel. Hij is bij de poetser. Dus hij,
beetje hij was zwart
helemaal
geworden.
Zwart, heel erg zwart zelfs. Dus ja, ik heb een bedrijfje gevonden, nou, weer gevonden is. Maar in ieder geval, iemand hebben we attent op. En die maken dat echt heel mooi. Die maken hem helemaal schoon, ontvetten. Weet ik veel, krijgen helemaal een lijst. Dan gaat in een speciaal bad en zo. En uiteindelijk doen ze zelfs een nieuw laagje goud eroverheen. En dan is die weer voor jaren goed. Alleen, ja, nu ben ik even bekerloos.
Mag ik het een unforced error noemen of gaat dat te ver?
Nee, het geeft me de kans om deze schoen te laten zien. Kijk. Want die had ik nooit laten zien.
Precies, die hadden we anders toch moeten missen.
Dit is in plaats van, dus iedereen die erom vraagt, en niet dat ik zo vaak is gebeurd, die ziet de Wimbledonbeker, maar nog niemand heeft deze gezien.
Hoppakee.
Dus heel origineel, hè?
En ja. Deze foto heeft niemand gezien, dus je ziet echt originele dingen. Dus,
Er staat nog meer, Richard. Ik wil naar het kleinste voorwerp toe wat hier voor je neus staat. Ik weet niet of je reach groot genoeg is om erbij te pakken.
Ja, die is zeker wel groot genoeg, maar eigenlijk liever naar het boek eerst, want dan zijn we wat chronologischer bezig.
Ja.
Hoewel het boek was eigenlijk het eerste zou moeten zijn, maar dit is een stripboekje over Zen. Alle verhalen zijn één pagina. Dat is het moraal van het verhaal. Zou ik maar zeggen. En was in de tijd, Daphne heeft van mij gekocht. En was in de tijd, en toen leerde ik haar net kennen, dus dan was ik denk 22 of zo, 23. Dat ik heel erg bezig was met de dood. En me heel erg zorgen maakte over van alles. En over de toekomst. En er heel onrustig van werd. Maar ik dacht van, ja, ik ben niet gelovig en dat wil ik ook niet worden. Want dat is natuurlijk ook een manier om met dood om te gaan. Als je denkt van, nou, er is een hemel. En ik denk van, nee, dat niet. En toen kwam ze met dit boekje. En dat vond ik wel heel mooi, dat je leert eigenlijk een beetje in het nu te leven. En dus dat interesseerde me, dus die stripjes, zou ik maar zeggen, was een hele laagdrempelige manier om geïntroduceerd te worden, zou ik maar zeggen, in Zen, hè, het boeddhisme. Nou, ben ik absoluut geen boeddhist of zo, maar toen heb ik een paar boeken gelezen. Onder andere van Charlotte Yoko Beck heette die. Niets bijzonders, nothing special. En ik dacht van, zo denk ik. En hè, je moet door blijven gaan in het leven, want als je stilstaat is ook niet goed. En op een gegeven moment dan is een stripje over twee monniken, de leraar en de leerling. En die komen een vrouw tegen bij een watertje. Ze dragen die vrouw het watertje over. En die leerling heeft heel veel moeite mee, want ja, voor mij mogen ze geen vrouwen aanraken of zo. En Dus die leraar zegt van, goh, weet je wel, maak je het druk? Ja, dat mogen we toch allemaal niet doen. En hij zegt van, nou, ik heb die vrouw al neergezet toen ik haar neerzette. En jij draagt haar nog steeds met je mee. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi, want dat is natuurlijk wat heel vaak gebeurt. Je draagt zoveel dingen met je mee die bij wijze van al gebeurd zijn. Of die misschien ooit gaan gebeuren in de toekomst, dat je daarmee bezig bent. Dus dat heeft mij heel erg geleerd. En ik heb daar gebruikt wat ik ervan wilde gebruiken of kon gebruiken om mij, zou ik maar zeggen, weer rustig te krijgen en mij te leren focussen op het nu en op de dingen die leuk zijn en op waar ik mee bezig ben en met de relatie en ook met mijn sport en met mensen, hoe ik met ze omga. Dit was voor mij, zeg maar, toen begin 20, een heel belangrijk boek voor mij.
Het heeft je een klein beetje lichter gemaakt, moet ik het zo zeggen?
Ja, en waarom zou je problemen met je mee torsen, zorgen om maken die er nog niet zijn. Of misschien, en als ze al gebeurd zijn, waar je toch niks aan kan doen.
Heb je dat ook in de praktijk kunnen brengen tijdens een wedstrijd bijvoorbeeld? Praktische handvatten?
Soms soort van wel, maar dat was eigenlijk het enige wat er was van in het nu. Weet je wel, denk van, oké, laat ik nu even niet denken van, ik heb deze set bijna verloren en dan moet ik zo meteen nog een vierde set spelen of een vijfde set. Maakt niet uit, weet je, speel nu je set, weet je, nu dit moment, daar gaat het om. En ga niet zorgen maken of ik heb een beetje last gekregen van mijn knieën. Ja, dat ga ik nooit volhouden, dit of zo. Dus eigenlijk het enige is dat ik probeerde problemen die ik zag, of dat ik soms te lang bleef hangen in wat gemiste ballen of zo. Dat ik mezelf probeerde terug te brengen van naar dit moment. En dan een stukje relativering af en toe. Weet je, als ik heel erg gespannen was voor een wedstrijd, dat kon wel eens gebeuren. Soms ben je te passief en dan moet je jezelf een beetje oppeppen. Maar soms was je ook, was je echt een beetje hyper en had je zoiets van, oké, weet je, het is maar tennis. Maar ik weet niet of dat echt zen was, maar dat probeerde ik dan tegen mezelf zeggen. Maar eigenlijk echt het duidelijke was dat ik niet te lang met dingen over dingen ging nadenken die of nog moesten komen of al geweest waren. Want ieder punt is weer een nieuw punt. Het is een heel cliché, maar het is niet makkelijk. Ik denk de beste die dat kan is Nadal. Ieder punt staat hij er helemaal, omdat dat voor hem weer een nieuw begin is eigenlijk. En dat is denk ik heel belangrijk om zo te denken.
Er ligt nog meer, Richard. Je wilde graag de chronologie volgen.
Nou ja, die andere twee zijn die horen bij elkaar, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Een soort van. Maar deze drie dus meer carrière en deze twee zijn meer na mijn carrière.
Vertel.
Ja, ik ben iemand, je zei het al, vind niet bij je passen dat het niet georganiseerd is. Maar iemand die heel georganiseerd is en zich altijd heel erg zorgen maakt over van alles. En ook altijd heel erg heel goed regelt. Ik regel altijd alles. Ik ben net naar Amerika geweest en alles tot de puntjes geregeld. Zo'n stapel documenten, terwijl alles heb ik in mijn telefoon zitten. Maar ik wil toch alles uitgeprint hebben, klaar. En ik heb altijd heel veel respect voor mensen die juist kunnen genieten. Ja, ik weet dat ook een vriend van mij was. Ik was in Amerika een paar dagen. Toen gingen we golfen. Het golf was sneller klaar. En ik zei van, goh, laten we nu moeten de reservering aanpassen in het restaurant. Hij zei, laat gewoon. We kijken wel. Weet je wel? En toen zijn we naar een barretje gaan. En dat was heel leuk. En daar zijn we gelopen in het restaurant. En dan een veel leukere avond dan ik weer op mijn telefoon bezig was. Nou, en ik zag dit. Ik was in Zuid-Afrika. Toen was ik daar aan het fietsen. En toen zag ik deze. En ik denk van, ja, dit is het. Als je zo kan leven, dan is dat, dat is mijn doel. En dat komt ook een beetje overeen met dat zen, zou ik maar zeggen.
Dus misschien kun je het ook even opnoemen voor degene die niet kan kijken.
Remember, happiness is a way of travel, not a destination. Dus dat je inderdaad gewoon, dat je gewoon moet genieten van de hele reis die je aflegt. En niet zo van, nou, als ik dat haal, dan ben ik gelukkig. Of als ik dat doe, dan ben ik gelukkig. Want heel vaak als je dat haalt, dan nou, als jij niet gelukkig, dan steeds dezelfde persoon. Dan heb je misschien even iets gehaald, maar dat je wordt nog steeds wakker als dezelfde persoon. Dus die gedachte van dat je ook geniet van die tenniscarrière die je hebt gehad tijdens je carrière. Niet van als ik dat win. Natuurlijk is het leuk dat ik nu kan terugkijken. Wimbledon gewonnen. Maar ik denk van ja, het was toch ook een heel mooi avontuur. Echt mooie dingen meegemaakt samen met mijn coach. En ook Daphne ontmoet tijdens mijn carrière door een blessure. Dus de blessures hadden ook nut, zou ik maar zeggen. Van alles eigenlijk. Dus die hele reis, dat is mooi. En ik ben daar nog niet. En misschien kom ik daar ook nooit. Ik weet wel dat voor mij de weg naar happiness is dat je, ja, dat je het ziet als een mooie reis en niet als een einddoel.
En als ik dan het linkje mag leggen naar het vieren van successen. Hoe vind je dat je zelf dan je succes hebt gevierd als het gaat om je tenniscarrière?
Oké, niet top. Ja, soms kon het wel beter. Ik heb nooit, ik weet dat toen Wawrinka US Open won, dat die met een paar vrienden gingen ze en zijn manager. En toen hebben ze echt een hele mooie avond van gemaakt daar in New York, weet je wel. En ja, en ik was dan, ik weet nog dat ik bijvoorbeeld Miami won. En ik was wel weer bij, ik vloog diezelfde avond nog terug. En denk, ik wou ik wel terug, want dan moest ik ook Davis Cup spelen. En ja, toen ik Wimbledon won, heb ik. Ja, toen had je dat Wimbledon diner, dus dat was nog een soort van reflectie. Maar ja, ik ben toen wel op vakantie gegaan. Maar ik weet niet, het was toch, ja, alles was. Ja, ik was altijd in teken met mijn carrière bezig, met de volgende stap en wat nu te doen. Dus je hoeft echt niet overdreven te vieren. Maar ja, ik had wel bij sommige dingen ook wel iets beter stil kunnen staan, zou ik maar zeggen. Ja.
Mooi, Richard. Dan is er nog één, het kleinste voorwerp over.
Ja.
Ja. En ik zou je willen vragen om het even te pakken. En het is een klein beeldje dat ik wel eens ergens langs de weg heb zien staan. Maar,
ja, dit is 2019. Het is gewoon een kilometerpaaltje. Dus ja, je ziet ze op de kop, maar je ziet ze overal in Frankrijk eigenlijk. En je kan ze dus kopen. En hier heb ik in september 19 heb ik Mont Ventoux geklommen vanaf Bedouin. Pittig klim, ruim 20 kilometer klimmen. Maar dit is wat ik het liefste doe aan sport, is fietsen. Dus mijn hele kamer zit vol met deze, of die kast zit vol met deze paaltjes en wat kleinere. Ja, ik doe dat heel erg graag. Ik ga overmorgen weer voor het eerst fietsen in Limburg. Dat doe ik veel in het weekend. Meestal als het ietsje warmer is, maar ik heb nu door mijn knie, ja, heb ik sinds juni niet meer gefietst. Plus, kijk, de Frans is allemaal geel, maar ik zou afgelopen zomer zou ik een paar roze erbij hebben. En dat is Italië. Maar die heb ik moeten laten schieten. Dus ik heb ze nog. Maar ja, ze zitten nog in de doos. Want ik ga ze pas uitstallen en datum eronder schrijven. Als ik ze gereden heb. Dus dan zou ik de Stelvio fietsen, de Gavia. Echt een paar mooie klimmetjes. Dus ja, dit wil ik doen.
Door naar de mensen, of beter gezegd, mens. We hebben namelijk een persoonlijke boodschap ontvangen voor jou. Van een bekende. Ik hoop althans dat het een bekende is, maar daar heeft het alle schijn van. Ik pak hem er even bij. Laten we er even samen naar gaan luisteren.
Richard was vriend. We kennen elkaar 40 jaar. Waar ik Richard heel erg op waardeer, is dat de meeste mensen hem natuurlijk kennen als Richard Krajicek. Ik ken hem als Richard. En Richard doet gewoon keihard zijn best om met zijn mogelijkheden het beste van het leven te maken. Niet alleen voor hemzelf, maar ook met name voor zijn gezin. En de mensen die hem dierbaar zijn. Dus je weet een beetje hoe ik in mijn leven sta. En dat ik, wat voor mij van belang is, hoe kijk ik terug aan het eind van de rit. En dat is eigenlijk ook wel mijn vraag aan jou. Hoe wil jij terugkijken?
Ja, Richard. Aandachtig geluisterd. Ik zag ook een klein lachje op je lippen.
Ja, nee, een hele goede vriend. Heel aardig. Ja, supergozer.
Manuel Bouwman, sportman.
Ja. Ongelooflijk sportman. Ja. Hij is tenniscoach, maar aan de ene kant, maar hij is veel meer dan dat. Hij is heel erg ook meer conditietrainer. En hij combineert tennis met conditietraining. Hij heeft gewoon een goede jongen. Altijd bezig met zichzelf verbeteren. Eigen ideeën, dingen toe te passen. Hoe kan je tennis nog beter maken? De fysieke kant nog beter. Hij heeft met Peter Wessels ook gewerkt, fysiek. Een mooie man.
Hij slaat ook nog af met een vraag. Hoe wil je terugkijken op je leven?
Ja, hoe we terug wil kijken op mijn leven is denk ja, dat ik heel veel geluk heb gehad met heel veel dingen. Ik heb een mooie tenniscarrière gehad, Wimbledon gewonnen. Heel blij dat ik Daphne heb ontmoet en daardoor twee hele leuke kinderen. Een paar hele goede vrienden heb ik. Er zijn altijd wel dingen of ik had wel die Grand Slam kunnen. Ik had meer kunnen winnen in mijn leven, meer kunnen doen. Maar ik heb heel veel geluk gehad met het aantal mensen die ik ben tegengekomen en dat ik dat ook herkende. Ik leerde Rowan kennen, die werkte voor de bond.
Rowan Gutske,
mijn coach. En ik zei toen tijdens die trip, of na die trip, meteen na de eerste trip, zei ik tegen hem van, oké, ik heb nu geen geld, maar zodra ik geld heb, wil ik met je werken. En als iemand naar je toe komt om met jou te werken, bel mij eerst. Want ik wil, dan ga ik kijken of ik geld kan lenen of iets kan doen om met je te werken. En het zal maar zeggen dat ik dat uitsprak, waardeerde Rowan ook heel erg. En toen op een gegeven moment, toen had ik geld, maar ook in de tijd dat er misschien andere spelers bij hem kwamen. En toen koos hij eigenlijk voor mij om met mij te werken. En voor mij, ja, de belangrijkste persoon in mijn carrière qua tennis tijdens mijn profcarrière.
Ja, tot zover een aantal belangrijke mensen uit het leven van Richard. Een goede vriend hoorden we, zijn trouwe Australische coach. Nou, en terwijl we zo met Richard aan het praten waren over het leven, was zijn vrouw, Daphne Dekkers, aan het schrijven in haar tuinhuisje.
Daphne, succesvolle schrijfster natuurlijk, schrijft vaak over actuele onderwerpen, weet de juiste toon te raken. En nu schrijft ze een boek over ouder worden. Ja, dat spreekt mij natuurlijk ook aan. Boek komt trouwens in september uit. En Daphne stond Krajicek bij toen hij natuurlijk zijn finest moment beleefde op Wimbledon. We gaan met haar terug naar die zomer van 1996, een paar weken voor die magische run in Londen.
Ja, het was bijna een soort sprookje. Toen Richard op de Franse Open verloor je van in de kwart van Kafelnikov. Ja. En toen nou, waren we er best wel verdrietig over. Het is niet leuk. Ik weet nog in welk hotel we toen sliepen in Parijs. En toen werd ik 's ochtends wakker. En toen zei ik tegen jou, van, ik ben er eigenlijk helemaal niet meer zo ontdaan over. Ik heb vannacht gedroomd dat je Wimbledon gaat winnen. En het was zo echt dat ik denk gewoon dat het gaat gebeuren. Ik heb dat gedroomd. En toen zei Richard,
nou,
heb je er ook een datum bij gedroomd? Dat was eigenlijk
het hoeft alles. Niet dat jaar te zijn.
En het was een maand later al zover.
Ja, en daartussen zat nog iets interessants, want je wilde eens niet eens gaan. Dus
ja,
Rosmalen, ook ondanks
ja.
jouw droom.
Ja, Rosmalen, ja. Dat, had je het helemaal gehad met het gras. Ja.
Ben je er alle twee weken bij geweest?
Nee.
Of? Op het eind, toen het goed ging?
Nee.
Typisch Daphne, nee.
Ja.
Alleen het goed ging, opeens was
het begint te winnen.
Nou, je was er voor mij wel van.
Nee, want jij zei, je had het jaar ervoor namelijk volgens mij de eerste ronde verloren.
Ja, beide jaren.
En het ging zo slecht in Rosmalen. Dus je voelt je niet fijn op het gras. Dat Richard tegen mij zei, nou, wacht maar tot ik de eerste of tweede ronde heb gewonnen. En dan kom tegen die tijd maar. Want ja, Londen is natuurlijk niet zo heel ver. Kom dan maar. Dus dan had je eerste ronde gewonnen. Toen was ik er niet bij. En tweede ronde was ik gekomen. En dat sprookje, dat ging maar door. En zeker toen je ook nog van Piet Sampras won. Toen begon natuurlijk eigenlijk wel de titel een beetje in zicht te komen. Ja, dat was wel echt, ja. Ik krijg er nu ook wel een beetje kippenvel van. Ja, het was echt heel bijzonder. Iedere dag, als je met de auto naar het toernooi reed, dan kwam je langs allemaal die Engelse gokkantoren. En ik weet nog dat Richard was al op de club en ik kwam nog met een auto voor de finale. En bij die gokkantoren hing zo'n hele grote poster in de etalage. Who's gonna win Wimbledon this year? En dat ik echt dacht, Richard gaat dat gewoon winnen.
Ging je wel eens om met andere vriendinnen of vrouwen van spelers? Of had je daar wat contacten? Of zat je daar eigenlijk ook maar in je uppie te wachten tot hij eindelijk eens ging spelen?
Nou, eigenlijk wel. Wat ze nu veranderd hebben is dat de spelers hebben nu twee boksen. Dus, maar vroeger zat je met de familie van de tegenstander in dezelfde box. Want dat was alleen op Wimbledon. Die andere Grand Slams deden dat al niet. Maar ik denk dat het een beetje de Engelse traditie was van dat je toch gewoon heel normaal met elkaar kunt omgaan. En fatsoenlijk.
Sportiviteit ja. En top.
Maar het was natuurlijk best wel raar dat er één rijtje Piet Sampras zat met zijn vriendin. En dan één rijtje. En ook met de finale. Je zit je toch tegen elkaar in te klappen. Het heeft wel
iets, klein.
Het was een kleine box. Het heeft iets ongemakkelijk, zeg maar, dat je allebei op hele andere momenten klapt en zo. Maar ik weet nog toen Richard van Piet Sampras had gewonnen. Zijn vriendin zat voor mij. Dat hij zich omdraaide en zei, I think we saw the new champion today. En dat zei ze. Dat vond ik alweer heel aardig. En als je zeg maar in die box zit, dan je kan nergens naartoe met je nervositeit en je energie.
Had jij daar last van? Werd je ook echt nerveus?
Ja, ik was wel heel nerveus van. En Richard gleed ook nog uit op zijn eerste matchpoint. Dus toen, ik heb natuurlijk best wel vaak ook op matchpoint in Rotterdam raakte hij geblesseerd. En toen heb je wel het toernooi nog gewonnen. Maar ja, Richard heeft natuurlijk veel blessures gehad. Dus toen hij op zijn eerste matchpoint uitgleed, ja, dan krijg ik een beetje zo'n hartverzakking. Denk ik, hoop wel dat hij opstaat. Ja, dus dat, ja. Ja, je zit er eigenlijk wel een beetje te lijden daar. Op een positieve manier. Omdat je, ja, je kan niks doen.
Je bent overgeleverd aan wat je ziet en
ja.
Wat daar gebeurt.
Ja, maar ik begreep ook wel heel erg goed. Want Richard keek helemaal niet naar mij. Dat deed hij trouwens sowieso nooit als ik in de box zat. Maar hij had wel veel oogcontact met Rowan. Kijk, het was natuurlijk wel echt die journey van hem en Rowan. Weet je, dit zijn zij jaren geleden, toen ken ik Richard nog niet eens, zijn ze dat samen aangegaan. En het contact, een langdurige samenwerking tussen een speler en een coach, dat is iets heel bijzonders als dat goed werkt. En tussen Richard en Rowan was dat echt een enorme synergy. En die twee hebben elkaar helemaal opgetild naar een Wimbledon-overwinning. Dus ik begreep ook wel heel erg goed dat het was natuurlijk ook heel erg hun moment.
Wat opviel was het respect en de adoratie nog steeds na 25 jaar van Richard naar zijn Daphne. En vooral over ja, het ambacht van schrijven. Wat hij zei, wat ik zo bijzonder vind aan schrijven, is je bedenkt iets wat nog niet bestaat. Veel makkelijker dan topsport, veel makkelijker dan tennis. En wat te denken van het creatieve, zo zei Richard. Het creatieve, het mappen van een verhaal. En Daphne, ja, die heeft zoveel ideeën. Wat houdt hij toch van haar, hè?
Ja, en dan van het tennis van toen gaan we naar het tennis van nu. De grote vraag, wie kan die schoenen vullen van bijvoorbeeld Richard Krajicek? Wie gaat er in de voetsporen treden van de Wimbledon kampioen? Wie zijn de kanshebbers van nu? We presenteren deze aflevering Mees Rutgerink. Dat is een jongen die haalde eind februari als 16-jarige de finale van een proftoernooi, een ITF in Egypte. We gaan met hem praten. U gaat nu naar hem luisteren. Het gaat natuurlijk sowieso wel lekker, hè? Januari, halve finale Australian Open. Dat was natuurlijk bij de junioren. Sta je ervan te kijken wat je presteert?
Ja, ik weet dat ik het niveau heb over hoe ik kan spelen en hoe ik van jongens kan winnen. Het enige probleem is bij mij dat ik soms onconstant ben. En waardoor ik zo'n wedstrijd ook kan verliezen in de eerste ronde van Australian Open. Maar ik weet ook dat ik Australian Open kan winnen van mezelf.
Ben je nog grote namen uit de tenniswereld tegengekomen in Australië?
Ik ben natuurlijk Alcaraz, Sinner, Medvedev. Al die jongens die heb ik ook zien rondlopen daar. Zelfs wel heel vet om te zien.
Hoe kijk je daar tegenaan? Probeer je nog zelf een soort van contact te maken?
Nou, daar was ik een beetje te verlegen voor om daar aan te spreken of contact mee te leggen.
Hey, je bent natuurlijk een linkshandige speler, hè? Die zijn flink in de minderheid op de tennistour. Wat voor voordeel biedt dat jou, denk je?
Ja, natuurlijk de welbekende slice naar buiten, op links. Dat is een lekker voordeel voor mij. En ook dat ik met mijn vlakke backhand in de tegenstanders voorhand kan zitten. Als we een diepe voorhand gegeven hebben, dan kan ik ze daar ook kapot spelen. Dus dat is voor mij doen wel lekker.
Niet iedere jongen van 16 durft zijn tennisdromen hardop uit te spreken. Maar hoe zit dat bij jou?
Ja, ik heb eigenlijk vanaf het begin van aan eigenlijk altijd doel gehad om een van de wereld te worden. Ik probeer met Jochem iedere dag mijn spel te verbeteren, mijn fysiek te verbeteren en mijn mentaliteit te verbeteren.
Hier viel de verbinding met Egypte even weg. Niet zo gek. Ik ben ook wel eens in Sharm el-Sheikh op vakantie geweest. De hele wifi-toestand niet best daar. Maar we pakken het gesprek gewoon weer op bij Mees. Die vertelt over de tips die hij krijgt als hij in Nederland is. Tips van een hele grote speler van weleer. Sheng Schalke.
Ja, Sheng heeft een beetje mijn spel gemaakt. Hij heeft mij laten zien hoe ik echt moet tennissen. En niet al meer als een junior. Ik maak door Sheng veel minder fouten op zijn manier van training geven. Keuzes in de verdediging, gewoon de bal geven en niet die bal weg proberen te slaan als een winnaar. En ook de kleine dingen zoals de volleys. Daar hamert Sheng heel erg op. Dat doen ze bij de KNTB ook en dat vind ik heel goed. Want als je niet bij de top kijkt, kunnen heel weinig mensen echt goed verleren. Dit soort dingen, dat helpt mij zo erg in mijn tennis vooruit. En daarom is het heel fijn om Sheng er bij te hebben.
Mees, nog heel even. Waarom wil jij dit zo graag? Je bent 16 jaar. Een periode in je leven dat natuurlijk een heleboel andere interessante dingen ook om de hoek komen kijken. Waarom klopt jouw hart zo hard voor tennis en voor het profbestaan?
Mijn enige reden om dat ik hier ben, is omdat ik het leuk vind. Ja, natuurlijk ook omdat ik later proftennisser wil worden. Maar de belangrijkste reden is omdat ik gewoon plezier heb in tennis en dat ik doe wat ik leuk vind. En dat is mijn ouders, mijn trainers, mijn familie, mijn vrienden eromheen, supporten me er allemaal in. En ik vind het gewoon geweldig om hier te zijn en heel vet en heel gaaf.
Je bent natuurlijk nog geen prof, hè? Hoe moet ik het zien? Meng jij dit soort toernooien met de jeugdtoernooien?
Ja, ik probeer nu eigenlijk alleen maar proftoernooien te spelen, zoals Futures hier in Sharm of in Tunesië, waar dan ook. Ik wil nog wel gewoon de junior en slams blijven spelen. Dat is wel iets gewoon dat ook echt vet is voor mij. En waar ik ook echt mijn plezier uit haal. En natuurlijk om gewoon zo ver mogelijk te komen op de ATP-ranglijst. En ik probeer Tallon achterna te gaan met Botik en Tim.
Daar ligt de lat voor jou.
Daar ligt zeker de lat. Ik hoop ze stiekem zelfs ook een beetje te overtreffen.
Mees Rutgerink was dat, ja. En die zegt dus al goed te weten hoe die zijn tegenstanders kapot moet spelen, zo horen we. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken de komende jaren. Met excuses nogmaals voor de matige verbinding met Egypte. Maar goed, dat zegt ook wel iets over de af en toe wat armetierige sfeer, toestand waar de spelers daar moeten spelen. Dan door naar de matchmaker van de maand. Die hebben we iedere aflevering in deze jubileumserie. Is de winnaar van de vorige prijsvraag. Dat is Stijn Hamers. Hij gaf het goede antwoord op de vraag: hoeveel leden telt de KNLTB op dit moment? Nou, Stijn, die zat er bovenop hoor. Het is om en nabij de 640.000 leden. Door dan naar aflevering 2 van deze prijsvraagserie. Een matchmaker van de KNLTB laten we wederom aan het woord. Om het spits af te bijten gaat hij zichzelf voorstellen en daarna gooit hij direct ook een vraag op. Hier komt hij.
Mijn naam is Jan Bunt en ik vervul de rol van manager leraren bij de KNLTB. Waarbij ik verantwoordelijk ben voor alles wat met de 3000 tennis- en padelleraren in Nederland te maken heeft. De prijsvraag voor deze jubileumaflevering luidt als volgt. Welke twee Wimbledon-kampioenen versloeg Richard Krajicek op weg naar zijn Wimbledon-triomf in 1996?
Weet u het goede antwoord? Stuur het dan naar nltennispodcast@gmail.com. Dat is nltennispodcast@gmail.com. Ja, en dan denkt u mee naar een heel speciaal jubileumboek en twee Libema openkaarten voor het finale weekend.
En dan nog één keer, omdat het zo mooi is, Dirk Otte.
Herontdekken, grensverleggend, sport voor iedereen. Voor mannen en vrouwen, ook toprolstoeltennis en de beleving daaromheen. De indrukken, voor altijd, in menig hart aanwezig. Want een moment is maar voor even, de herinnering is eeuwig.
En daarmee komen we aan het einde van deze tweede podcast, die geheel in het teken stond van het 125-jarig jubileum van de KNLTB. Binnenkort zijn we er weer, ook dan een special die helemaal draait om het Nederlands tennis. Wilt u trouwens meer weten over het jubileum, dan kan dat op knltb.nl/jubileum. Tot zover. Wat nog rest is de allerlaatste klap van deze uitzending. En we verzinnen altijd weer een mooie tennisser die dat gaat doen.
Ja, en dit keer is dat een speelster die in november nog uitkwam voor het Billie Jean King Cup team. Het is de huidige nummer 2 van Nederland bij de vrouwen.
Hallo iedereen, ik ben Arianna Hartono.
Het allerlaatste woord is dus aan Hartono, die een speciaal woordje en een wens heeft voor de 125-jarige KNLTB.
Ja, het is al zo'n lange tijd dat ze bestaan en ik hoop nog dat er heel veel jaren bij komen. Daarnaast hoop ik dat er nog heel veel meer mensen een racket oppakken. Dat ze met elkaar gaan tennissen en bij elkaar zullen komen op de tennisbaan. Ik denk dat tennis, net zoals heel veel andere dingen, mensen met elkaar kan verbinden. En als er iets nodig is in deze wereld van vandaag, dan is het wel connecties en verbinding met z'n allen. Dus laten we dat met z'n allen doen.